Het is heel fijn om deze morgen weer in jullie midden te zijn. En het is ook goed en ik ben blij dat ik deze morgen Gods woord met jullie mag delen. En we hebben het net ook gezongen dat we dan Gods woord tot ons mogen nemen als een kostbaar geschenk. En dat is ook wat we deze morgen willen doen. Wie weet er toevallig nog waar ik het de laatste keer over gehad heb, toen ik hier was? Psalm 23. Heel goed. En de voorlaatste keer wordt een beetje moeilijker, denk ik. Ik hoor Jozef noemen. En we willen vandaag verder gaan met Jozef. In hoofdstuk 39
van Genesis. En daar lezen we:
Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, een hoveling van Farao, de overste der lijfwachten Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. En de Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd. En hij woonde in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. Toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid. En hij mocht hem bedienen. Hij stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. Van het ogenblik af dat hij hem over zijn huis en over al wat hij bezat had aangesteld, zegende de Heere het huis van de Egyptenaar om Jozefs wil. De zegen des Heeren rust op alles wat hij had, zowel in huis als op het veld. En hij liet al het zijne aan Jozef over. En met hem naast zich bemoeide hij zich enkel met het brood dat hij at. Jozef nu was schoon van gestalte en schoon van uiterlijk. Hierna sloeg de vrouw van zijn heer haar ogen op Jozef en zij zeide: kom bij mij liggen. Maar hij weigerde en zeide tot de vrouw van zijn heer: zie, mijn heer bemoeit zich met mij naast zich met niets van wat er in het huis is. En alles wat hij heeft, heeft hij in mijn hand gegeven. Niemand is in dit huis machtiger dan ik en hij heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat gij zijn vrouw zijt. Hoe zou ik dan dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En ofschoon zij dag aan dag tot Jozef sprak, voldeed hij niet aan haar wens bij haar te gaan liggen en omgang met haar te hebben. Op zekere dag kwam hij het huis binnen om zijn werk te verrichten, terwijl niemand van de huisgenoten daar in huis was. Toen greep zij hem bij zijn kleed en zeide: kom bij mij liggen. Maar hij liet zijn kleed in haar hand achter, vluchtte en liep naar buiten. Toen zij nu zag dat hij zijn kleed in haar hand achtergelaten had en naar buiten gevlucht was, riep zij haar huisgenoten en zeide tot hen: zie toch, hij heeft ons een Hebreeuwse man gebracht, opdat deze zijn spel met ons drijven. Hij is bij mij gekomen om bij mij te liggen, maar ik heb met luider stem geroepen. En toen hij hoorde dat ik mijn stem verhief en riep, liet hij zijn kleed bij mij achter, vluchtte en liep naar buiten. Daarop legde zij zijn kleed bij zich neer totdat zijn heer thuis kwam en zij sprak tot hem in deze voegen: die Hebreeuwse slaaf die gij ons gebracht hebt is bij mij gekomen om zijn spel met mij te bedrijven. Maar toen ik mijn stem verhief en riep, heeft hij zijn kleed bij mij achtergelaten en is naar buiten gevlucht. Zodra zijn heer de woorden hoorde die zijn vrouw tot hem sprak, zo en zo heeft uw slaaf mij gedaan, ontbrandde zijn toorn. En Jozefs heer greep hem en wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis en de Heere was met Jozef. Hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste der gevangenis winnen. Daarom vertrouwde de overste der gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste der gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was. En wat hij verrichtte, deed de Heere gelukken. De vorige keer heb ik met u gesproken over geloofsverdieping. We hebben het toen gehad over Jozef. Jozef die de geliefde van zijn vader was. Jozef die de dromen had en de dromen ook vertelde aan zijn vader en aan zijn broers. En er staat dan dat zijn broers hem nog meer haten. Ze waren al jaloers op hem. En we hebben toen gelezen hoe Jozef door de vader gezonden werd naar zijn broeders die de schapen weiden bij Sichem. En toen zij daar aankwamen, toen Jozef daar aankwam, toen zagen zijn broers hem al van verre. En ze beraamden een plan om die aartsdromer uit de weg te ruimen. En we weten hoe het plan verlopen is. Ze wilden hem eerst doden. Dat is niet gebeurd. Hij werd in de put geworpen. En toen zagen ze een karavaan Ismaëlieten voorbij komen. En ze verkochten hem aan de Ismaëlieten. En we kunnen achteraf ook stap voor stap Gods handelen, Gods bescherming daarin zien. We hebben toen gehad over geloofsverdieping. En vandaag gaat het over geloofsstrijd. We hebben toen eigenlijk aan het einde gezegd van de prediking, wie was er nu werkelijk de slaaf? Was dat Jozef, die als slaaf verkocht werd en daar misschien geboeid achter de kamelen aanliep? Of waren het de broers, die nu wel een zak vol geld hadden, maar naar huis gingen met een bezwaard geweten en een ontroostbare vader? Wie was er de werkelijke slaaf? Wie waren de werkelijke slaven? En ik geloof zeker dat in feite de broers werkelijk slaaf waren van een bezwaard geweten en die ontroostbare vader. En dan hebben we hier het verhaal van Jozef verder gelezen. Daartussendoor hebben we nog hoofdstuk 38. Een heel ander verhaal waar we lezen dat Juda zich afzonderde van zijn broeders en een Canaanitische vrouw trouwde, kinderen kreeg, op een gegeven ogenblik voor zijn oudste zoon een vrouw zoekt, Tamar. Maar die zoon er was God niet welgevallig en de Heere doodde hem. En dan geeft hij volgens de gebruiken van die tijd, en zoals we dat later ook in Gods woord lezen, zijn zoon Onan. En we lezen van Onan dat hij geen nageslacht wilde verwekken voor zijn broer, in de naam van zijn broer. En dat was God niet welgevallig en hij wordt ook gedood. En dan gaat Juda denken van ja, als ik nou mijn jongste zoon ook toch geef. En hij legt een bepaald verband tussen het huwelijk met Tamar en de dood van zijn eerste twee zoons. Dan zal het misschien hetzelfde gaan en hij belooft wel zijn jongste zoon, maar hij geeft die nooit. En Tamar ziet dat op een gegeven ogenblik ook, dat dat niet gebeurt. En op een gegeven ogenblik is Juda in een bepaalde plaats, bij een bepaalde stad, zijn schaap aan het scheren. En Tamar hoort dat en die speelt dan de hoer en die verleidt Juda. En die krijgt dan een kind bij Juda, of twee kinderen. En we zien het daar een heel andere moraal als in het hoofdstuk wat we nu gelezen hebben. Gods woord geeft ongeveer de namen van zo'n 3000 mensen. 3000 verschillende personen worden genoemd in Gods woord. En van ongeveer 100 mensen kennen we het begin en het einde van hun leven. En als we dan kijken naar die 100 mensen, dan zien we dat er minder dan 50 van die mensen een goed begin en ook een goed einde hebben. We zien allerlei mensen in Gods woord, mensen met geweldige bekwaamheden. Een man als Saul, die een geweldige koning had kunnen zijn. Een man wijs als Salomo. Wat een wijsheid als je Prediker en Spreuken leest, als je leest over zijn leven. De hele wereld kwam naar Salomo luisterde naar zijn wijsheid. En toch eindigde hij als een afgodendienaar omdat hij achter al de afgoden van zijn vele vrouwen aanging. Een man dapper als Gideon, maar als je kijkt naar het einde van zijn leven, wat een tragedie. En gisteren luisterde ik naar het sportjournaal. Het gebeurt niet zo vaak, maar ik moest even een stukje rijden en iemand iets wegbrengen. En ze hadden het over Yuri van Gelder. En er werd er over gesproken, zo'n man die zijn spieren, zulke bundels van spieren, zo geweldig onder controle heeft als hij aan turnen is. Maar zijn geest niet in bedwang kan houden en aan de drugs raakt. We lezen over koningen. En kort terug las ik over koning Asa. Een geweldig begin had deze koning. Die weer de afgoden wegdeed. En op een gegeven ogenblik staat hij tegenover een leger van ongeveer 1 miljoen soldaten. En zelf heb hij maar een leger wat de helft daarvan is. En hij vertrouwt op God. En God geeft de overwinning. En we zien dat hij God volgt in zijn leven. En aan het eind van zijn leven staat hij tegenover een klein legertje. En hij wordt bang. En hij vertrouwt niet meer op God. En hij gaat een heel verkeerde weg. Ik las gisteren, toen dacht ik aan een tekst. En ik las daarbij een stukje. En ik wil het even voorlezen. De Bijbel spoort ons niet zozeer aan om anderen te overtreffen, maar om het te winnen van onze oude natuur. Dat is misschien wel de wedloop waar Paulus verschillende malen op doelt in zijn brieven. Zorg dat je nieuwe natuur hebt van de oude wind. Pas dan zul je de overwinningskrans behalen. Krachtdadige mensen zijn vaak zo gericht op allerlei uitdagingen dat ze de hand van God niet ontdekken in hun leven. Hun kracht blijkt vaak allerlei verleidingen op te roepen. Een duidelijk voorbeeld uit de Bijbel is Simson, die alleen maar dacht aan zelfrealisatie, wraakneming en meppen. Hij had duidelijk een zwak voor vrouwen en zoals we weten waren zijn amoureuze avonturen de oorzaak van zijn ondergang. Als we onze kracht niet weten te beheersen en te gebruiken binnen de grenzen van Gods wil, dan gaan we door die krachten gronden. Het koninkrijk van God is 1 grote uitdaging en er is genoeg te strijden. De overwinning is al behaald, waar Jezus de grote overwinnaar en kampioen is. In zijn kracht mogen we ook ingeschakeld worden in de geestelijke strijd. Een krachtdadig type mag zich steeds weer laten inspireren door de overwinning aller tijden die Jezus aan het kruis heeft behaald. Jezus toonde zijn kracht door zwak te worden en zich te geven. Een krachtdadig type mag beseffen dat iemand die zichzelf overwint sterker is dan wie een stad inneemt. Spreuken 16 vers 32. Als hij zich weet te beheersen en alleen zijn kracht gebruikt om het goede te bewerkstelligen, dwingt hij groot respect af bij vriend en vijand. Het was met name dat ik even zocht naar die tekst. Die zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad inneemt. Dat zegt nogal wat. En het gaat in ons leven niet om onze natuurlijke competenties, om onze kwaliteiten, maar het gaat om karakter en het gaat om keuzes. En een gebrek aan karakter kan ervoor zorgen dat we niet ons doel bereiken. En dat kan komen omdat we niet voldoende onze roeping en onze bestemming beseffen. We zien mensen in Gods woord die vallen vanwege trots, die vallen vanwege vrouwen, die vallen vanwege geld. Het gebeurde in de zomer van 1974. Ik was toen 19 jaar en ik woonde in Canada en ik werkte in een kas met kamerplanten. En ik woonde daar bij mijn baas en elke morgen ging ik de heuvel neer naar de kas met kamerplanten. Tussen de middag ging ik weer de heuvel op om te eten en 's middags herhaalde zich dat weer. En het was een hete zomer en ik ging zo de heuvel tussen de middag op om mijn maaltijd te nuttigen. En er stopt een grote Amerikaanse slee. Een dame die heel zomers en luchtig gekleed was, die nodigde mij om in te stappen en me even naar huis te brengen. Ik weet niet of ze wist waar ik woonde, maar ik zei, ik woon hier vlakbij. En ze drong er nogal op aan van, stap toch even in. En ik zei, nou, heel hartelijk dank, maar ik ben bijna thuis. En ik liep verder. En later, als je dan nog een keer nadenkt over zo'n voorval, dan denk je soms, wat had er kunnen gebeuren als ik wel was ingestapt. En je dankt God voor zijn genade, dat je op dat moment de goede keuze maakte. En ik heb God toch vaak gedankt voor andere keuzes die hij mij geholpen heeft om te maken. Ik wil niet zeggen dat ik altijd alleen maar goede keuzes maak, want er zijn ook wel keuzes die niet zo goed zijn geweest. Maar gelukkig heeft God mij daarvoor behoed om keuzes te maken die grote catastrofale gevolgen hadden kunnen hebben. En daar komt het op neer om steeds weer keuzes te maken en eigenlijk van tevoren te kiezen waar kies ik voor. We waren afgelopen december in Texas om onze jongste kleindochter daar te zien. En ik moest daar steeds mijn e-mails ophalen via het internet. U kent dat misschien, hoe dat gaat. En op een keer, toen haalde ik mijn e-mails op, dacht ik, en ik kwam op een heel andere website, omdat ik één lettertje verkeerd getypt had. En dat was een porno-site. Nou, mijn familie zat er allemaal in de kamer, dus ik klikte dat binnen enkele seconden gelijk weer weg. En dan komt de vraag op je af, hoe zou ik dat gedaan hebben, al was ik alleen in de kamer geweest. En God heeft me geholpen om niet meer daarnaar terug te gaan, maar het is een keuze die we steeds iedere dag moeten maken als we dingen tegenkomen. Een man met karakter die zijn bestemming en zijn roeping besefte was Jozef. En ik denk dat we van het leven van Jozef enkele dingen kunnen leren. En een van de dingen is vergeving. En een ander is het begrijpen waar de geestelijke strijd voor u en voor mij en ook voor Jozef hier plaatsvindt. Want waar vindt de geestelijke strijd werkelijk plaats? Wanneer heeft Jozef geleerd om zijn broeders te vergeven? Ik denk dat het misschien al onderweg geweest is van Kanaan naar Egypte. We weten dat niet precies, maar in vers 2 staat er, en de Heere was met hem. En je krijgt de indruk dat we hier niet te maken hebben met iemand die verbitterd is en getraumatiseerd, maar iemand die leerde om los te laten en de dingen aan God over te geven. Corrie ten Boom die had het best een beetje moeilijk na de oorlog om datgene wat ze in principe vergeven had, om dat ook los te laten. En er waren momenten dat er weer boosheid bij haar naar boven kwam vanwege de dingen die gebeurd waren. En ze sprak daar een keer over met een ouderling van de gemeente bij de kerk. En ondertussen luidde de klok. Ze zei, ja, ik vind het zo moeilijk dat ik soms nog zo boos kan worden over die dingen die ik in principe vergeven heb. Wat er gebeurd is in dat werkkamp. Wat de Duitsers mee aangedaan hebben. En ondertussen stopte het luiden van de klok. En de ouderling die zei, ja, het is eigenlijk zoals met het luiden van die klok. Zodra je dat touw loslaat, dan stopt het luiden van die klok. Maar tegelijkertijd gaat die klepel nog wel een paar keer heen en weer. En het gaat steeds langzamer. Het gaat van bim-bam, bim-bam naar bim-bam. En dan nog weer eens een keer een bim. En dan resoneert het nog een poos. Maar na verloop van tijd sterft toch dat geluid weg. En zo is het ook met datgene wat je loslaat. Het kan nog weer terugkomen. Maar als je het losgelaten hebt, dan zal het steeds minder en steeds zachter en minder frequent terugkomen. Jozef was in Gods school van vergeving en van loslaten. En vergeving, dat is het mooiste voor de christen. Of het moeilijkste voor de christen, maar het mooiste in de Bijbel. Hier in dit hoofdstuk zien we de volgende test voor Jozef komen. Potifar die zag dat God met Jozef was. En dat hij conscientieus zijn werk deed. En dan is het altijd de vraag, als iemand meer verantwoordelijkheden krijgt, kan hij dat aan? Als je gesteld wordt over meer bezittingen, meer geld, meer verantwoordelijkheden, dan kan dat best wel wat beproevingen met zich meebrengen. Spreuken 22 vers 29 zegt, ziet gij een man vaardig in zijn werk, hij zal ten dienste van koningen gesteld worden, ten dienste van onaanzienlijken wordt hij niet gesteld. En we hebben verschillende voorbeelden uit Gods woord daarvan. Een man als Daniël, die 4 verschillende koningen diende. En ik denk vooral ook omdat hij iemand was waar de koning op kon vertrouwen. Want hij was een man die conscientieus en getrouw als voor de Heere zijn werk deed. Zelfs ook voor een heidense koning. Een man als Nehemia, die ook getrouw zijn werk deed. Grote verantwoordelijkheden kregen deze mensen. Maar het is niet altijd gemakkelijk als iemand grote verantwoordelijkheden krijgt. Ik herinner me dat we geregeld in Ivoorkust, toen we daar werkten, stopte in een gasthuis van een andere zendingsgenootschap. En daar hadden ze een nachtwaker die al heel veel jaren, misschien al wel zo'n 20 jaar, daar werkte. En op een dag kwamen we daar en we verbleven dan altijd bij een zendelingen, een Nederlandse zendelingen die we goed kenden. En ze vertelde dat die nacht daarvoor de nachtwaker met zo'n 7 miljoen CFA, dat is heel wat minder euro's, dat is nog niet eens een miljoen euro. Maar met heel veel geld was vertrokken uit de kluis. Na al die jaren van trouwe dienst kon hij toch uiteindelijk de verleiding niet aan. En we lezen hier van Jozef, dat vanaf het ogenblik af dat hij over het huis en over alles gesteld werd, dat God het huis zegende. Dat is het mooie. We zien dat vaker in Gods woord, dat God zegent, dat God de buren zegent, de omgeving zegent, soms heidense koningen zegent, vanwege een getrouwe dienstknecht, een getrouwe man die hem dient. Bijvoorbeeld Abimelech, die zegt in Genesis 21 vers 22... God is met u. Hij had gezien dat God met Abraham was. En later lezen we dat Laban zegt tegen Jacob in Genesis 30 vers 27. Ik heb waargenomen dat de Heere mij om uwentwil gezegend heeft. En dat stelt je ook voor de vraag als je dit zo leest over Jozef. En over andere mensen die een verschil maakten voor hun omgeving. Van wat voor verschil maak ik in mijn buurt, in mijn werkplek en waar God mij gesteld heeft. Gods woord vertelt ons dat God met Jozef was, zijn baas zag dat God met hem was. En het is ook zo, als God met ons is, dan ziet de wereld om ons heen dat ook. En wie het ook ziet, is onze grote tegenstander, Satan. Die ziet het en die heeft er een gruwelijke hekel aan als mensen heilig en godvruchtig willen leven. Hij wil tegen elke prijs dat wij ons eigen leven inrichten zoals wij dat zouden willen. Of zoals hij dat zou willen. Dat wij zelf de maatstaf voor onze heiligheid bepalen en niet Gods woord. Dat wij zelf de mate van gehoorzaamheid zullen bepalen en dat niet door Gods woord laten bepalen. We lezen hier in dit gedeelte, Jozef nu was schoon van gestalte en uiterlijk. En we hebben ook gezien dat Potifars vrouw zei van, kom met mij naar bed. En dan moet je van tevoren bepaald hebben wat je wilt denken en wat je wilt doen. Het is boeiend om te zien hoe Jozef hierop reageert, op die avances van de vrouw van Potifar. Want hij zegt, hoe zou ik zo kunnen zondigen? Hoe zou ik dit grote kwaad kunnen doen tegen mijn God? Het was niet zozeer tegen die vrouw, die vond het allemaal prima, maar tegen God. En we zien hierin en we leren hiervan dat zonde in de eerste plaats is tegen God. Psalm 51 vers 6 zegt ons hetzelfde als we lezen over David, die zijn schuldbelijdenis voor God doet, ten aanzien van het overspel met Batsheba en de moord op Uria. Dan zegt hij ook van tegen u alleen heb ik gezondigd. Het gaat er niet zo om of de ander het ermee eens is wat we doen, of dat we samen het ermee eens zijn om buiten het huwelijk naar bed te gaan of wat dan ook. Maar het gaat erom wat Gods woord daarvan zegt. En die zegt dat seks buiten het huwelijk niet Gods plan en bedoeling is. Natuurlijk zien we ook in het leven van David dat er een nieuw begin mag zijn na belijdenis. Maar we zien ook Gods bedoeling. En er staat dat Potifars vrouw hem elke dag Jozef vermoeide met haar verzoekingen, haar poging om hem te verleiden. En ze zal alles uit de kast gehaald hebben, neem ik zo aan, om hem daartoe te brengen. Van, jouw God vindt het vast niet erg en ik ben zo eenzaam en mijn man kan in mijn behoefte niet voorzien. En wie weet wat ze allemaal nog meer gezegd heeft. Maar Jozef had zijn keuze gemaakt. Veel mensen, en daar horen ook veel evangelische christenen bij, die zijn best wel eens naïef in hun contacten met de andere seksen. Wilma en ik hebben op een gegeven ogenblik gezegd van, wij gaan niet alleen bij iemand van het andere geslacht op bezoek. En ik heb een jaar stage gedaan in onze thuisgemeente, heel lang geleden voordat we naar het zendingsveld gingen. En toen ging het een keer over een bepaalde vrouw van middelbare leeftijd die een bezoek nodig had. En ik vertelde aan een oudste van, ja, ik ga daar alleen niet op bezoek. En hij zei zoiets van, ja, dan is het alsof je jezelf niet vertrouwt. Nou ja, laat dat dan zo zijn. Het kan ook bepaalde ideeën geven als je bij anderen op bezoek gaat voor mensen die God niet kennen. Het gebeurde niet zo lang daarna in dezelfde gemeente dat de voorganger van die gemeente met een vrouw van de oudste er vandoor ging. Een hele trieste situatie. En ik zeg, als regel is dat goed om aan te houden. Er zijn natuurlijk situaties waarin het een uitzondering kan zijn. En natuurlijk ging ik wel bij de oude vrouwtjes die dat nodig hadden, de weduwe en zo. Wel op bezoek, dat is iets anders, maar het is goed om daar principes en afspraken over te hebben. Het werkte voor de vrouw van Potifar niet zo uit als ze gedacht had. En hier komen we op het punt van, waar vindt die geestelijke strijd plaats? 2 Korinthe 10 vers 3 vers tot 6 zegt, want al leven wij naar het vlees, wij trekken niet ten strijde naar het vlees, want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God tot het slechten van bolwerken, zodat wij de redeneringen en elke schans die opgeworpen wordt tegen de kennis van God slechten, elk bedenksel als krijgsgevangenen brengen onder de gehoorzaamheid van Christus. En dan komen we bij die vraag, waar vindt die geestelijke strijd? Of wat is die strijd? Het is een geestelijke strijd. En wat zijn onze wapens? Er wordt hier gezegd dat die wapens krachtig zijn. En als we in Efeze 6 kijken, dan zien we welke wapenrusting ons gegeven is, die we met gebed moeten aandoen. En ergens anders zegt het dat we Christus Jezus moeten aandoen. Wat eigenlijk synoniem is voor die wapenrusting aandoen. En wat doen die wapens dan? Waar zijn die goed voor? Die zijn goed voor het slechten van bolwerken. Bolwerken, en je denkt dan aan een verstevigde stad, een beschermde stad. Bolwerken die hier eigenlijk synoniem genoemd worden met redeneringen. Kunnen allerlei redeneringen hebben. Redeneringen waarom we misschien iets wat niet goed is toch doen, want de omstandigheden die waren er nu eenmaal naar. Schansen en bedenkselen tegen de kennis van God. En het zegt hier dat we die krijgsgevangen moeten nemen. Als het ware moeten we die gedachten, die bedenkselen nemen en onder de heerschappij, onder de gehoorzaamheid van Christus brengen. Colossenzen 3 vers 1 zegt het ons ook heel duidelijk. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, bedenk de dingen die boven zijn. Daar vindt die strijd plaats in ons gedachtenleven. In Efeze 6 wordt er gesproken over de helm. De helm is een heel praktisch ding, want als de pijlen op je afgevuurd worden, dan kunnen die daarop afketsen. Datgene wat je vijand naar je toe schiet in de moderne tijden, kogels, die kunnen op je helm afketsen en je hoofd beschermen. Maar het kan er ook voor zorgen dat datgene wat in je hoofd is, Gods woord wat je gememoriseerd hebt, Gods principes die je geleerd hebt, dat je die ook binnen die helm houdt. Dus het kan het goede binnenlaten en het slechte niet daar binnen laten komen. Er is een heel boeiend gedeelte over Jozef als we kijken naar Genesis 49, wat ik met u wil lezen. En dan gaat het ook weer in zekere zin ook over die geestelijke strijd. Als we kijken naar de zegen van Jacob voor Jozef. Ik wil lezen Genesis 49 vers 22. Een jonge vruchtboom is Jozef, een jonge vruchtboom aan een bron. Zijn takken stijgen boven de muur uit. De boogschutters hebben hem getergd, beschoten en vijandig bejegend. Maar zijn boog bleef stevig en zijn sterke handen bleven lenig door de handen van de machtige Jacobs. Door de steenrots Israëls, daar de steenrots Israëls zijn herder is. Door de God uws vaders die u zal helpen en de Almachtige die u zal zegenen. De boog is met name een wapen om de vijand op een afstand te houden. En om een boog te gebruiken is er best iets nodig. Als u voor de eerste keer probeert een boog te gebruiken en te schieten naar een doel, dan verzeker ik u dat het niet direct meevalt, want er is een bepaalde kracht voor nodig om de boog te spannen. En sommige bogen die vragen best heel wat kracht om dat uit te trekken. Maar ook een bepaalde vaardigheid. Je moet inschatten hoe ver je doel weg is en waar het is. En misschien soms ook hoe snel het loopt. Dus het vraagt vaardigheden. Een geoefend oog. Een goede coördinatie van de spieren. Een bepaalde kracht om een boog te kunnen gebruiken. En dat is iets wat je eigenlijk ook regelmatig en eigenlijk dagelijks moet doen. Om als je de boog nodig hebt, die goed te kunnen gebruiken. En daar spreekt Jacob eigenlijk over dat Jozef zo'n geoefende boogschutter was. Die op het juiste moment de vijand op een afstand wist te houden. En het geeft ons ook aan dat wij eigenlijk ook van die geoefende mensen moeten zijn die op het juiste moment de vijand op een afstand kunnen houden. En denk eens aan al die vijanden die Jozef in zijn leven op een afstand moest houden. En je denkt dan aan mensen zoals zijn broers. Je denkt aan Potifar en de vrouw van Potifar met name. En je denkt aan hoe hij in verleiding is geweest. Hoe hij bitterheid had kunnen krijgen. En wrok en hoe hij een rancune had kunnen krijgen. En een getraumatiseerd persoon had kunnen worden. Maar hij bleef toch op God vertrouwen. En hij leerde om zijn vijanden op een afstand te houden. Door Bijbels en volgens Gods woord te denken. 1 Johannes 2 vers 14b zegt ons: ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk. Waarom? Niet door veel fysiek, lichamelijk voedsel, maar door het woord Gods. Het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Dat is het enige waarmee wij in ons geestelijk leven de boze kunnen overwinnen. Gods woord. We kunnen niet genoeg nadruk leggen op Gods woord. En ik denk dat Jozef, en we hebben daar vorige keer ook over gehad, het zijn ook de woorden van Jacob ongetwijfeld geweest, die Jacob verteld heeft over zijn God en het handelen van God met Jacob in zijn leven, die Jozef in zijn verdere leven ook geholpen moeten hebben. Staat hier in dit gedeelte: de boogschutters hebben hem bitter beschoten en aangevallen. Men zegt wel, problemen in ons leven die maken mensen bitter of beter. En je ontmoet heel wat cynische christenen die bitter zijn geworden door de omstandigheden, door de dingen die ze ervaren hebben. In kerken met andere christenen of in organisaties of waar dan ook. En God wil juist die dingen gebruiken om ons beter te maken. Wat was het geheim van Jozef? Als je dit gedeelte leest, dan kunnen we daar eigenlijk drie dingen uit opmerken. Ten eerste zien we dat Jozef iemand was, als we dit gedeelte in hoofdstuk 29 lezen, die Gods voorziening kende. Want hij leefde bij de bron. Hij was als een boom aan de bron. En dat doet ons denken aan Psalm 1. Een boom die aan het water geplant is en het niet merkt als er hitte komt. En ten tweede, hij leeft onder Gods bescherming. Want er wordt gesproken over een muur die rondom die boom staat. En dat deed me denken aan de tijd dat wij in die voorkust woonden. En dan tegen de regentijd, dan kon je naar de markt gaan in Dorpo, een plaatsje dicht in de buurt. En daar waren dan jonge mangobomen te koop, geënte mangobomen. Daar kwamen van die grote joekels van mango's aan. En nou, die wilden we wel graag in onze tuin hebben. Dus toen we daar nog niet zo lang waren, hebben we van die mangobomen gekocht. En die zetten we dan in onze tuin. En ondanks dat er een muur rondom ons huis was, kwamen de geiten toch steeds toch binnen. Dus wat deden we dan? In plaats van dat we alleen vertrouwden op de muur, zetten we ook nog eens een bos takken, een soort omheining om die mangoboom heen, want het waren maar cirkeldure boompjes. En dan kwamen de geiten in ons tuin en die wilden van die nieuwe blaadjes boven in die boom eten. En die kwamen, gingen dan tegen die boom staan en dat ging knak. En je boom was weg, waar je zoveel inspanning voor gedaan had. Dus je probeerde die boom te beschermen. Dat ging dan goed in de regentijd, hadden ze genoeg regen, maar dan kwam de droge tijd. En dan moest je ze ook weer een beetje helpen, want het was zo'n lange droge tijd dat als je niets deed, dat waarschijnlijk dat boompje ook dood zou gaan. Dus je gaf op een gegeven ogenblik ook regelmatig water. Zo beschermde en hielp je dat boompje het eerste jaar door. En dan het tweede jaar, daar begon ook die tak een beetje daaromheen te verrotten. En de omheining om dat boompje, dat ging vanzelf wel een beetje weg. Maar het had het ook niet meer zo nodig, want ondertussen was dat stammetje wat dikker geworden. En het boompje was wat steviger geworden. En het zou niet meer breken als er geiten in de tuin zouden komen en daar tegenaan zouden gaan staan. En zo geloof ik ook dat Jozef, ondanks dat hij zo beproefd werd, ook die ommuring, die bescherming van God ervaren heeft. Dat God ook bepaald heeft tot hoever die beproeving kon gaan. En ik denk dat we ook later in zijn leven zien dat het eigenlijk nog weer verder gaat als dat we dachten dat het zou gaan. God bepaalde mate van bescherming die wij ook nodig hebben. En ook de aanvallen van de tegenstander die we kunnen verdragen. 1 Korinthe 10 vers 13 zegt het ons zo duidelijk. Hij zal ervoor zorgen dat wij niet bovenmate verzocht zullen worden. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, zodat gij er tegen bestand zijt. Dat is wat God altijd wil doen. En die uitkomst is natuurlijk in de eerste plaats ook in Christus Jezus. En tenslotte, ten derde, zien we ook dat Jozef iemand was die zijn God kende. Want Jacob, die spreekt erover dat hij vertrouwde op de machtige Jacobs, waar hij over gehoord had. De daden die God ook voor Jacob gedaan had. Dat hij vertrouwde op de herder. En vorige keer hier hebben we gesproken over de herder. De herder waarvan er gezegd wordt, hij herstelt mijn ziel. En als we dan later ook in het leven van Jozef zien, hoe hij dingen verwerkt, dan zien we dat hij dat met God verwerkt. Want later als hij dan uit de gevangenis komt en een vrouw krijgt en hij krijgt twee zonen, dan geeft hij die ook namen die laten zien dat hij dingen met God verwerkt heeft. Want de oudste die noemt hij Manasse. God heeft mij alle moeite van mijn vaders huis doen vergeten. En niet alleen het vergeten is een aspect van het leven van Jozef. Maar dan krijgt hij nog een tweede zoon, die noemt hij Ephraim. God heeft mij vruchtbaar gemaakt in het land van mijn moeite. Juist in en door die moeite heeft God hem des te meer iemand gemaakt die daar vruchtbaar kon zijn. Jozef die had ook iets geleerd, denk ik, over schapen in de tijd dat hij bij zijn vader Jacob heeft geleefd. Schapen die zelf soms die niet weten wat er met hen gebeurt. Ze worden geleid soms over een woestijn of over een rotsachtige plaats. En ze zouden kunnen denken, voor zover schapen zouden kunnen denken, van wat moet ik hier nou in deze plek? Of waarom word ik hier nu doorgeleid waar geen water is? Maar de herder weet waar hij naartoe gaat. Die weet wat hij wil bereiken. En hij kon ook zeggen, ook leren zeggen, mij ontbreekt niets. De steenrots Israël wordt er gezegd over die God van Jozef en de God van onze vaderen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die had Jozef leren kennen. En de Almachtige wordt er ook in dit gedeelte genoemd. Als we zo lezen over het leven van Jozef en ook iets leren over het leven van Jozef, dan zou ik je willen uitdagen en vragen, neem je voor om elke dag te beginnen met vergeven. En ook het vergeven van jezelf, want dat is soms het moeilijkste. Wees voorbereid ook op de aanvallen van Satan en weerstaat hem vast in het geloof. En tenslotte, neem je ook voor om goed te eindigen met de hulp van de Heer. Amen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we danken u voor uw woord. Uw woord is eigenlijk zo geweldig, rijk en praktisch. En vader, als we kijken naar uw woord, dan zien we heel veel voorbeelden. Voorbeelden hoe het eigenlijk niet moet. Mensen die vertrouwden op hun eigen kracht, zoals een Simpson. Maar ook voorbeelden van mensen die op u vertrouwden. Wat een geweldige, grote dingen heeft u gedaan door mensen die op u vertrouwden. En wat een geweldig voorbeeld zijn die mensen voor ons. Als we kijken naar een David die weer opnieuw begon en verder ging met u. Als we kijken naar een Jozef die in zijn moeite zijn hoofd oprichtte tot u. En we willen u zo bidden, Vader, dat we ons laten inspireren, ook deze komende week en al de dagen van ons leven, door die voorbeelden van mensen die ondanks strijd en moeite verder gingen met u en ook goed eindigden. Vader, er zijn weer zoveel dingen gebeurd de afgelopen week. We hebben in de gebeden al stilgestaan bij de mijnwerkers. En we realiseren ons dat u daar een geweldig iets gedaan heeft. Maar als we dan denken aan die mensen in deze wereld die nog in duisternis leven en geen hoop hebben. Maar vader, deze mijnwerkers die hadden op een gegeven ogenblik hoop op redding. Maar mensen in deze wereld, zoveel mensen in deze wereld leven zonder hoop. En we willen zo bidden, vader, dat u ons helpt in ons leven en door onze gebeden en door ons handelen om toch mensen te zijn die mensen om ons heen hoop geven. Die mogen wijzen op u. Vader, wilt u met hen zijn in deze plaats, in deze gemeente, die ziek zijn, die door moeite gaan, die strijd kennen. U kunt hen ontmoeten op de plaats waar ze zijn en u kunt ze helpen. En u kunt ze ook door uw woord aanspreken, bemoedigen en zegenen. En dat willen we u vragen, dat u dat deze dag en deze komende week wilt doen. En dat u uzelf wil verheerlijken door ons leven. In Jezus' naam. Amen.